Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de 15e zondagafdeling, vraag en antwoord 37. Zondag 15, vraag en antwoord 37, daar vraagt de onderwijzer: wat verstaat gij door het woordeken geleden? En hij antwoordt daarop dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Tot zover. Overdenken wij dit deel van het artikel, waar het ook genoemd wordt, en schrijf hierboven: ik geloof in hem die geleden heeft. Vanwege het grote gewicht van dit artikel gaat de Heidelberger verschillende zaken uit dit artikel belichten op zichzelf. Dat hij zal aandacht besteden aan het woord geleden, aan het gekruisigd worden onder de rechter Pontius Pilatus, en ook het feit dat hij gekruisigd is geweest en niet met een andere dood gestorven is. De Heidelberger vangt aan met zondag 15. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Als wij deze vraag een ogenblik overdenken, dan zou het ons passen om, voordat we op het antwoord te letten, zouden zeggen: Heere, welk een stukje der zaak kunnen wij verstaan of mogen wij verstaan, want uw lijden is niet te bevatten. Uw lijden is niet in woorden uit te drukken. Als ons verstand het vatten wil, dan kan het niet verdenken. Omdat wij, ook al zou de Heilige Geest ons verstand hebben verlicht, ons begenadigd hebben in den geliefde, dan nog moeten wij altijd bedenken dat wij in het spreken, in het verstaan, in alles, vanuit een bepaalde positie spreken, staan en beoordelen. En dat is de positie: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En hetgeen ik wil, dat doe ik niet, en hetgeen ik doe, dat ken ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Wij bevinden ons nog op de plaats waar het devies ons toegeroepen wordt en geschreven staat: die meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf. En daarom, voelt u wel aan, is alle kennis ten dele. Gelijk Paulus ook zegt: nu ken ik ten dele, nu profeteer ik ten dele. Maar eenmaal komt het volmaakte, dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Nu zien wij ook wat betreft zijn lijden als door een spiegel in een duistere reden. Het is alles bedekt. Niet dat het woord ons er niet van spreekt, u hebt het uit Jesaja horen lezen, maar omdat wij bedekte zondaren zijn, En daarom past altijd, maar in zonderheid bij deze artikelen, waarin het gaat over de lijdende knecht des Heren, past altijd die eerbied en ontzag, dat wij slechts een weinig hebben mogen verstaan door genade, maar dat wij ook niet kunnen bevatten het lijden van die dierbare Christus. Misschien zegt iemand, als dat dan zo is, waarom gaat de Heidelberger er dan een antwoord op trachten te geven? Wat daaronder verstaan wordt onder het woordeken geleden? Dan moeten wij zeggen, dat doet de Heidelberger omdat onze onkennis, onze lage stand die wij innemen, niet de reden mag zijn waarom er op grond van Gods woord en het geloof der gemeente geen antwoord zou gegeven worden op deze vraag aangaande zijn lijden. Want al is het dat wij slechts een weinig bevatting kunnen krijgen door het geloof uit genade van wat hij gedaan heeft, nochtans is het zo dat juist deze Jezus, deze Christus, zo een oorzaak der eeuwige zaligheid voor zijn Sion geworden is. Zo en niet anders. Daarom mag onze domheid en onze dwaasheid, onze traagheid van begrip, mag niet verhinderen dat hij als de gekruisigde Heere en zaligmaker, de lijdende knecht, in de gemeente wordt voorgesteld als de hoop en de verwachting van de kerk. Dan zegt de onderwijzer, of hij vraagt, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Hij wil daarmee beklemtonen, het gaat er niet om wat een ander daaronder zou verstaan. Dat een ander hem zou schetsen als een van de grote leiders die deze aarde heeft gekend, namelijk Jezus van Nazareth. Die zo'n voorbeeldig leven had, maar tenslotte door het lijden is overweldigd vanwege de boosheid van zijn omgeving, die niet wilde verstaan dat hij kwam om alle dingen nieuw te maken. Zo is het niet. Als wij dat daaronder verstaan, is dat niet die kennis, die geheiligde kennis, die het hart vernedert en verbreekt en tegelijk vervult met droefenis en blijdschap? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Daarom is het zo persoonlijk. Wat verstaat gij? En ieder hoofd voor hoofd. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Waar denkt u dan aan? Denkt u aan een ziekte die gij hebt gehad? Of denkt u aan pijn en smart? U weet toch dat het hier gaat over het lijden van de Heer Jezus? Waar denkt u dan aan? Mag ik het nog iets nader brengen? Hoe is het nu in uw zielenleven? Mag nu de prediking juist van Jezus Christus de gekruisigde, is dat nu door genade voor u geworden de weg des levens, het brood dat uit de hemel is nedergedaald? Want waarin is toch het leven Gods openbaar gekomen, hier op aarde, in de harten van zondaren? Het is toch openbaar gekomen dat ze in kennis werden gebracht door een geheiligde geloofskennis. Met die boodschap, wij prediken Christus, den gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geloven, beide Joden en Grieken, een kracht Gods tot zaligheid. Hoe is dat dan? Of luisteren wij zo in het algemeen? Of het rechtzinnig is? Of het naar onze maatstaven waar is? Of het spannend is? Of dat het stil is in de kerk? Dat we luisteren omdat er een geschiedenis of wat ook ons wordt voorgesteld. En dat daaronder dan ook ergens zich bevindt de verkondiging van de lijdende knecht des Heren. Dan hebben wij nog nooit goed mogen luisteren. Dan luisteren wij nog in het algemeen. Dan is het nog niet die persoonlijke boodschap geworden. Met als middelpunt, wij die des doods en der verdoemenis deelachtig geworden zijn. Wij hebben gehoord de tijding van hem die gekomen is om goddelozen zalig te maken. Zo mogen we ook wel eens op die vraag letten. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Het is maar zo'n klein woord. Maar het bergt in zich zulke ontzaglijke hoeveelheid ellende. Hier betekent het alle ellende. De grootste ellende. Hier zal het gaan over een lijden waar niemand iets van heeft gekend zoals hij het heeft gekend. Wat verstaat gij erdoor? Wordt het hart al opgewekt als in de prediking van het woord of in het lezen er iets mag opengaan van die herder Israëls? Die gezegd heeft, ik ben gekomen om te dienen en om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is het werk van de Heilige Geest in de harten. De ene mens kan veel vertellen, de andere mens kan weinig vertellen. De ene mens kan een heel groot verhaal vertellen van wat hij allemaal beleefd heeft in zijn leven. En de ander heeft niet zoveel beleefd. Maar, wat nuttigheid zou het hem geven? Wat zou een mens toch kunnen geven tot lossing van zijn ziel? Want de verlossing is te kostelijk dat wij onszelf of onze broeder zouden kunnen behouden. Wij kunnen niet meer verlost worden door onze belevingen, door onze ervaringen, door alles wat wij zo hebben hier op aarde. Maar is nou wat hij gedaan heeft geheiligd aan de harten daarin, dat ten eerste de noodzakelijkheid en de gepastheid en de beminnelijkheid en de algenoegzaamheid en het alles overtreffende van die knecht des Heren voor ons openbaar geworden is, zodat wij met vrijmoedigheid mogen zeggen, wij, voor wie de arm des Heren verborgen was, dat die geopenbaard is. En dat we mogen zeggen, waarlijk, Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dat vanwege de zonde, de ongerechtigheid, de diepe val die wij gemaakt hebben in Adam en een leven van zonde daarachter. En dat hij de deugden zijns vaders die wij niet geacht hebben opgeluisterd heeft en Gode de gerechtigheid heeft weergegeven. En tegelijkertijd daarin een volk heeft zalig gemaakt. En de weg ontsloten om weer tot God te komen. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Moogt gij met de dichter zeggen, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is uitgestort op uw lippen. Hoort gij ook Jesaja 53, zoals het gehoord is door vele ellendigen, zieken, stervenden, gevangenen, veroordeelden, die uit Jesaja 53 vernomen hebben hun dood en hun leven, hun ondergang en hun opgang, en daaruit mochten verstaan met blijdschap des harten in de allerdonkerste uren van dit leven: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods, hij zal mij geleiden. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Als het heilig avondmaal is, en ons wordt voorgesteld de samenhang tussen woord en sacrament, dat wij niet moeten denken dat we enerzijds het woord op de koop toenemen en anderzijds het heilig sacrament kunnen laten staan. Want dat wij ons een oordeel eten en een, of luisteren, zondag aan zondag een oordeel luisteren naar het woord. En als wij dan mochten terugkeren, dat weet ik door Gods genade, tot de grondslagen van het woord. Wat houdt dat dan voor u in? Houdt dat dan ook in het uitzien, om in alle zwakheid krachten te ontvangen van het gekruisigde lam? Om in de moedeloosheden versterkt te worden in het allerheiligst geloof. En dat gij recht verstaan mag. O God, dat is zo nodig. Al versta ik het misschien op dat ogenblik niet. Maar dat wil ik voor u en voor uw gemeente belijden. U bent mijn enige hoop. Want u zijt geslacht, dat hebt u gedaan. Want de vorm, de daad van ons zal ons niet kunnen redden. Het geloof van ons zal ons ook niet kunnen redden. De plicht die wij menen te hebben zal ons ook niet kunnen redden. Hij kan redden, hij alleen. En daarom al is het dat we ons voor God dienen te verootmoedigen en zeggen, ach, hadden wij een tong die van niemand dan van Jezus zong. Want zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. We mogen er wel ook bij zeggen, trek ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieve loven. Want wij zijn vergeters van al zijn weldaden. Maar toch blijft de vraag, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Nou moet je eens op gaan letten op dat schone antwoord. Nou gaat het antwoord niet zeggen dat ik. Maar als die nu gevraagd heeft, wat verstaat gij? Jongeling, jonge dochter, grijzaard, kind, man en vrouw. Is er enige betrekking van Gods wegen gelegd in uw arme ziel, dat allerheiligst geloof dat verbindt aan deze lijdende en stervende knecht? Wanneer die vraag aan de orde gesteld is, dan gaat ze ook het antwoord geven. Opdat gij niet wanhopig zou verwijlen bij uw lijden, opdat gij niet zou vluchten in uw ondergangen, maar dat gij de toevlucht zou mogen zoeken en vinden in het Lam dat geslacht is. Zie je, zo is nou het woord Gods altijd strikt persoonlijk en tegelijk Hij alleen, Christus alleen. Want dat strikt persoonlijke, dat bestaat uit deze vraag: in hoeverre en wat is Hij nu voor u? Wat heeft Hij gedaan? Niet wat hebt gij gedaan? Dat persoonlijke wordt afgesneden, want daar zullen wij goden het rantsoen niet mee kunnen wedergeven. En daarom staat er dat hij aan lichaam en ziel, daar zie je nu het zuivere werk van de Heilige Geest. De Satan, die boze drijver, die brengt de mensen altijd terug bij zichzelf, bij hun belangrijkheid, bij hun lijden, bij hun sterven, bij alles wat het hunnen is. Of bij hun zonde, om ze te doen verstommen en in wanhoop te doen vertwijfelen. Maar de Heilige Geest, die werkt altijd naar Christus toe. Dat kom je telkens weer tegen. Daarom staat er dat hij... Niemand durft hier te spreken dat ik. Nee. Want als we het over dat lijden hebben waar de wereld vol mee is. Er is veel lijden. Veel leed. En veel geklag. Ook op dit eigen ogenblik. Wordt er geschreeuwd en gejammerd in pijn en in doodsnood. Maar toch, nee. Dat is een lijden, je zou haast zeggen, dat is vanzelfsprekend behorende bij de gevallen mens. Gij zult de dood sterven. De zonde die baart de dood. En op de bodem van alles, daar zie je het antwoord. Wie heeft God verlaten en vrede gekend? Nu is het ene zee van ziekten en plagen, en wij vliegen daarheen, zegt de man. Maar in dat alles, daar zit niet iets blijvends van een blijvende betekenis met het oog op de eeuwigheid. Immers wanneer wij of omstanders zeggen gelukkig, hij is overleden, dan is dat juist de vraag. die beantwoord zal moeten worden. Is hij overleden? Is hij over het lijden heen getild? Dit aardse lijden naar ziel en lichaam. Of is hij van het ene lijden in een veel groter lijden terechtgekomen, waarvan de rijke man getuigt, zendt Lazarus dat hij zijn vinger in het water dopen, om een druppel water voor mijn verbrande tong te geven. Ik verga van dorst. Ach, dan vallen de sluiers dicht. God is rechter die het beslist. En de mensen kunnen niet verder kijken en wij ook niet. En dat is naar Gods wijze raad. Want stel je voor dat je dat kon zien. Wat er van het ene lijden in een veel groter lijden verzinkt. Terwijl iedereen verlucht ademhaalt en zegt, hehe. Het is afgelopen, het was niet om aan te zien. Nee, laten we het daar nu niet over hebben. Maar dat hij, dat is Jezus Christus, de Heere, de Zaligmaker. Wie het lijden vreemd geweest is, krachtens zijn goddelijke natuur, want hij was in de schoot van de Vader. En hij kende geen lijden in dien zin, de hoge en heilige. Daarom is het al een verbazingwekkende samenhang die we hier vinden, dat hij, namelijk Jezus, het gaat over hem. Als het over lijden gaat, dan gaat het over de Heer Jezus, dat hij in één adem genoemd wordt met het lijden. Dat Adam nu in één adem genoemd wordt, ziekte, zonde, dood, noem maar op. Alles is even ondoorzichtig en uitzichtloos. Maar dat hij, de Zoon van God, dat hij aan lichaam en ziel. Het lichaam ook en de ziel. Dat wil hier zeggen de totale mens. De mens zoals hij een eenheid is. Daar moeten we wel op letten. De scheiding van ziel en lichaam is geen normaal verschijnsel. Want God maakte die mens tot een levend wezen, een levende mens. En dat was hij toen God de adem in zijn neusgaten geblazen had. Die scheiding is dus niet zo gewoon, die is niet onnatuurlijk. Toen was het de mens. Daarom als wij sterven, dan zijn wij geen mensen meer. Dan zijn we geen mensen meer. Want wat overblijft is een stoffelijk omhulsel. En wat heen gaat, is een geest, een ziel, die tot God wederkeert. Maar dan zijn we geen mensen meer. Daarom is er ook in de hemel zeker nog een verwachting. Aangaande de volmaking. Dat God ze aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal maken. Dan zullen ze nog schoner dan Adam, maar toch als mensen. Verheerlijkte mensen voor God staan. Het zal geen schimmenrijk zijn. Nee, maar ze zullen hem zien gelijk hij is. Daarom als hier gesproken wordt van lichaam en ziel, dan wordt daar eigenlijk mee aangeduid die totale mens. Trouwens, de samenhang van ziel en lichaam is zo ontzettend nauw, dat men ook aan de hand van de wereldlijke wetenschap er al lang achter gekomen is dat het niet los te maken is van elkaar. Ziel en lichaam, ook wat allerlei ziekten en kwalen betreft niet. Het is zo nauw aan elkander verbonden. Een mens kan ziek worden door de aan de ziel, maar ook door de ziel kan hij ziek worden. Door allerlei spanning, door allerlei ellende, kan hem het lichaam verkwijnen. Zo nauw is het aan elkaar verbonden. Het lichaam is niet een gewoon iets, het is geen steen. Of een plant die wat water nodig heeft. Maar het licht, de mens is een door God geschapen eenheid. Ach, en na onze val is alles tot ontbinding bezig. Ziel en lichaam. Ook daarom dat hij aan lichaam en ziel, dus in zijn mensheid, als waarachtig mens, de ganse tijd zijns levens op de aarde geleden heeft. De ganse tijd. De Heer Jezus die heeft toch ook nog wel goede tijden meegemaakt. Toen hij een kind was. Toen hij speelde met de vriendjes. Op school of op de catechisatie. Of toen hij een jongen was van 10, 12 jaar. Er staat hier niet zonder reden de ganse tijd zijns levens. Van de geboorte af. Mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij zijt o God van mijn betrouwen, mijn God geweest. Waaraan heeft de Heere dan zo geleden de ganse tijd zijns levens? Aan het leven, aan ons. Als u nu uit een hemel komt, waar de engelen en alle heilige troongeesten ook te verlosten, altijd zonder onderbreking roepen heilig, heilig, heilig is de Heere. En een troon van het schoonste kristal, van allerlei kleuren van kostbare edelgesteente, met de heerlijkheid des Heeren daarop, gedragen door de troongeesten. Altijd in het middelpunt des hemels zich bevindt. En je komt dan op de aarde, waar God van nul en geen waarde is. En je komt dan in de kerk, waar God van nul en geen waarde is. Waar iedereen het zijne zoekt. En iedereen zoekt de eer van mensen, meer dan de ere Gods. Wat moet dat een verschrikkelijk lijden geweest zijn, de ganse tijd zijns levens. Ach, wij lachen een beetje als we merken dat onze kinderen, nou ja, ook niet goed zijn, natuurlijk niet, want ze ontneuzen wel eens en ze zitten wel eens dit te doen en dat doen ze wel eens, die kinderen. In hun spel moet je ze maar bezig horen. He? En als het te erg wordt, dan zeggen we, hey, bedaar eens wat. Wat zeg jij daar? Zo gaat het dan onder mensen. Omdat wij dat ook niet meer eigenlijk op de juiste wijze kunnen beoordelen wie en wat onze kinderen zijn. Maar kinderen, moet je eens goed bedenken dat de Heer Jezus heeft nooit wat gepikt. Hij heeft nooit oneerlijk gehandeld. Als jullie schelden en je zegt, joh, jij bent niet eerlijk, jij onneust, dan moet je zeggen, ik ben zelf ook niet eerlijk. Ik ben ook niet eerlijk. Want je hebt anderen ook wel bedrogen. Dus dat je dat zegt, dat komt meer uit boosheid voort, als dat het uit verdriet voortkomt. Zo is het bij ons. Maar als er nou een kind op aarde komt, zo eerlijk, zo rein, zo heilig, dat hij aan het eind mag zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wat heeft hij dan moeilijk gehad? Wat moet hij dan een verdriet gehad hebben? Wat moet hij dan vaak stilletjes naar huis gevlucht zijn, naar moeder toe en vader, pleegvader? Dat hij geweend heeft van verdriet om de onbeschofte woorden die hij hoorde, om het oneerlijke. Dat al zo gauw openbaar komt, omdat het rad van onze geboorte ontstoken is van de hel, duurt niet lang. En wij, och, wij zijn hard en verhard onder deze dingen. Ons treft het zo niet. Maar hoe moet het hem getroffen hebben, in wiens mond geen bedrog gevonden is? Misschien heeft hij wel stilletjes verdriet gehad om zijn eigen moeder en zijn pleegvader. Als ze eens grote woorden zouden gehad hebben met elkaar, en Jozef wat tegen Maria of Maria wat tegen Jozef zou hebben gezegd, wat niet goed was, wat een verdriet voor dat kind. Wiens leven opkwam uit de liefde tot God en de liefde tot de naast. Daarom denk ik dat de Heere Jezus veel uitgescholden is toen hij een kind was. Want als er één is op school die er een klein beetje anders is, dat hoor je dan wel eens, hè. Een kind, een wees soms, die eerder naar mensenmaatstaven recht op medelijden had, die geen vader of moeder, die wordt uitgescholden door de andere kinderen misschien. Alles wat een klein beetje opvalt of wat zich niet weet te handhaven in het kwade, die worden het mikpunt. En daarom, het staat ons niet allemaal beschreven, maar ik geloof dat we op het grond van het woord en van deze Heidelbergen de ganse tijd zijns levens gerust mogen denken dat de Heere Jezus het niet zo makkelijk gehad heeft als kind. En dat ze hem uitgescholden hebben voor fijne en voor huichelaar, voor iemand die de kat in donker knijpt. Zo goddeloos zijn wij geworden. Dat doen ze nu al, kinderen. Als je niet bewilligt in het kwaad van een ander. Als je mag zeggen, nee, dat mag ik niet doen. Ik doe er niet mee mee in het vloeken op school. In de ongehoorzaamheid aan de meester en de juffrouw. Dan krijg je ook al gauw te horen. Denk je soms dat je beter bent, huichelaar? En ja, wij zijn niet beter. Dan is het enkel genade als we anders mogen doen, want we zijn niet anders dan Adams kinderen. Maar als nu een heilige die als kind naar God toegroeit in de bewustheid van de ziel, in kennis en in genade bij God en de mensen. En je komt dan onder allerlei andere mensen die één ding gemeen hebben. Wijk van mij, God, wij hebben geen lust aan de kennis van uw wegen. Dan denk ik dat de Heere Jezus in zijn jeugd en in zijn kinderjaren heel wat bittere tranen heeft geschreid. Vader, er is niemand die u zoekt. Ze zijn alle afgeweken. Want dat was een opwassen in de kennis. In kennis. Naar zijn goddelijke natuur was de Heer eens wezens met de Vader. Maar toen hij vlees en bloed heeft aangenomen, toen heeft hij die goddelijke natuur willen verbergen, als het ware, achter de zwakheid van die menselijke natuur. Daaruit, met eerbied gesproken, daaruit had hij zijn leven niet, maar hij leefde als mens met een ziel en lichaam ondersteund door de Heilige Geest. Daarom nam hij ook toe in het kennen van onze ondoorgrondelijke boosheid en misdadigheid. De ganse tijd zijns levens. Wat een verdriet. Nee, het is niet alleen dat kruisige. Het is niet alleen die doornenkroon. Maar het is al zo heel gauw begonnen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Immers, zo is het altijd geweest. Altijd. Ja, en dat heeft hij nu gedaan als borg en middelaar. Dat lijden, wat voor hem eigenlijk vreemd was, omdat er geen zonde door hem begaan was, nog bedrog in zijn mond geweest is, was het voor hem iets nieuws, iets wat hij niet kende. En als hij dan uit God ben uitgegaan om God alleen te beogen en hem zijn deugden te eren en hem de gerechtigheid weder te geven. En je ziet niet anders dan mensen en kinderen om je heen die de schuld dagelijks groter maken. En dan moet je zoveel van Vader houden zoals hij. Ik en de Vader zijn één. Dan is er geen stap geweest voor de koning waarin hij niet geleden heeft. Later ook, en toen hij groter werd en toen hij de discipelen ging roepen om ze tot zijn discipelen te maken, wat heeft hij een verdriet van ze gehad. O, wat was iedere kennismaking met de mensheid voor hem een marteling, een lijden, want in alle mensen proefde hij dat wij God verlaten hebben en nooit meer tot hem terugkeren, dat we allemaal vervuld zijn van onszelf en begaan met onszelf. Maar niemand is er begaan met de eer des Vaders die ons zo goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Wat een verdriet, wat een lijden, wat een tranen, wat een zuchten, om niet over het lijden, maar in het lijden ingedompeld te worden, ieder ogenblik van de dag. En dan trots alle onderwijzingen die hij gaf, de goede woorden die hij sprak, de liefde die hij betoonde tot de naaste in het reinigen en genezen van zieken en melaatsen en bezetenen. De opwekking van doden. Hoe smartelijk moet het hem geweest zijn. Is dan niemand wedergekeerd om God de eer te geven dan deze Samaritaan? Heb ik niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9? Niemand van hen was teruggekomen om God de eer te geven, behalve de Samaritaan. Nou jongens, als je hier op aarde kwaad hoort spreken van je vader, dan moet je al een ontaard kind wezen als dat je niets doet. Dan zeg je, dan blijf je af van mijn vader. En van mijn moeder ook. En dan vecht je misschien wel eens met je zusje. Als het verkeerd gaat en ze vallen ze aan. Dus jongens op de straat. Dan komt het toch alweer uit dat het je zusje is. Je blijft eraf. Dat is mijn zus. Nou zo is het nou nog door Gods weerhoudende genade onder mensen. Mensen van vlees en bloed. Zondaren. Maar nou een eigen kind van de Vader die uit zijn schoot komt, van eeuwigheid gegenereerd. Licht uit, licht te prijzen tot in eeuwigheid. Die altijd in de heiligheid en in de godsaanbidding heeft verkeerd. Wat moet het dan voor hem zijn? Als je dag aan dag in eten en in drinken, in en uit gaan, in het zakelijke en in het geestelijke, overal, in de tempel en op de markt, overal, nooit anders ontmoet dan dat Vader onteerd wordt. En dat hij zijn naam door het slijk gehaald wordt door mensen. Dan moet er toch wel een sterke, dan moet er toch wel een goddelijke, een eeuwige liefde zijn. Om zulke mensen nou zalig te maken. Zulke mensen nou te redden van het verderf. Goed, maar in zonderheid aan het einde zijns levens toespitste het zich toe. Want toen moest het naar de voleindiging van het werk dat gij hem op de hand gezet had om te doen. De Vader had dat hem op de hand gezet. Wat te doen? Gods deugden te verheerlijken. Een zoenoffer te zijn. En in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de weg te openen. De weg naar het hart van God. Daarom in zonderheid op het einde zijns levens, toen kwam het op hem aan. Hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn volbracht. Ik zal niet veel meer tot u spreken. Het gaat naar een einde toe. De overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Het einde zijns levens. Het wordt steeds donkerder. De vrienden wijken steeds meer af. Zij slapen. Terwijl Vader in de hemel de schaduw van de verlating over zijn kind laat vallen in de hof, slapen zij. En maken zich des doods schuldig. Och, en terwijl de bende nadert, wekt hij ze op. En straks gaan ze alle heen en ieder naar het zijne. Zij hebben mij alle verlaten, mocht hij wel zeggen. En toen kwam niet alleen de droefheid van die mens der zonde waar hij 33 jaar lang onder verkeerd had, zichzelf aan bezeerd had. Hoe hij 33 jaar lang de dood gevoeld heeft in ons leven. In ons zelfbedoelend, zelfhandhavend leven. Eén ding had hij toch nog voor in die tijd op het einde zijns levens. Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dat was toen. De ganse tijd zijns levens. Maar om der scharen wil heb ik tot u gebeden. Dat ze toch eens bekennen zullen. Ja, waarlijk. De God Israëls. Die doet alleen wonderen. Maar het was toen. Maar aan het einde zijns levens. Dan wordt er sprake van de toren Gods. De gramschap Gods. De wraak. Gods, de toorn, dat is die werking in God, waardoor hij alles moet wegdringen uit zijn nabijheid in het donker, alles wat niet overeenkomt met zijn heilig wezen, waarin hij alle aanranders en verloochenaars van zijn liefde, zijn grootheid, zijn heerlijkheid moet verdelgen, met een eeuwige ondergang besluiten in de dood. De eeuwige dood. Je moet niet denken dat het ook anders kan. Hoe zal een liefdevol, ja een wezen dat liefde is, die echtbrekers en verraders van zijn trouw en schenners van zijn verbond, hoe zal hij die kunnen handhaven? Dan is hij zichzelf niet meer. Dan zou hij geen God zijn. Maar nu juist omdat hij God is, te prijzen tot in de eeuwigheid, daarom kan het niet anders dan dat allerheiligst wezen. Dan mogen de mensen zeggen, ja, maar God is toch liefde? Ja, daarom ook, omdat hij liefde is. Daarom zal hij die liefdeloze zelfliefhebbers, die zal hij uit dat verband uitstoten van de gemeenschap, weg, omdat hij liefde is. Zijn liefde gedoogt niet de verachting van het verbond. O, hoe vreselijk is het dan, als er geschreven staat de toorn Gods tegen de zonde. Want al ben je bedroefd, al is hij bedroefd bovenmate, al heeft hij gezucht met een onuitsprekelijke zuchting vanwege alles wat men vader aandoet, hoe men vader berooft en als dieven door het leven gaat, hem niet erkennende, en onder de schijn van lang te bidden de huizen der weduwe opeten, en het huis des vaders tot een huis van koophandel maakt, en lasten opleggen, zwaar om te dragen, en de liefde en de barmhartigheid en het geloof vergeet en veracht. Het is erg geweest, maar dit wordt nog erger. De toren Gods, dat hij aan lichaam en ziel, in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods gedragen heeft, die niemand kan dragen, niemand. Want als we hem dragen, blijven wij zinken in een bodemloze put. Er is geen ene grond voor ons om ons te dragen. Wij zakken onder die toren, zinken wij weg. Maar dat hij nu de toren Gods tegen de zonde, die zo groot is, de toren Gods staat er tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Er is wel eens over gesproken of dat wel goed is wat hier staat. Of dat het soms remonstrant is van een algemene verzoening. Maar zo is het ganselijk niet. Er staat geschreven de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Maar er staat niet voor het ganse menselijke geslacht. Toorn Gods tegen de zonde voor het ganse menselijke geslacht. Nee, er staat de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslacht. Dat betekent, om het eenvoudig te zeggen, kijk eens. Gods uitverkoren Sion, die hij bevrijdt van het oordeel des doods, dat is een mensheid. Begrijp je? Dat zal ook eenmaal de behouden mensheid zijn. En dat andere, dat zal de verloren mensheid zijn. Maar mensheid is mensheid. Je moet niet denken dat de Heer Jezus, omdat hij, laat me nou eens een voorbeeld noemen. Als er 2000 mensen zijn en hij heeft voor 1000 geleden, dat betekent dat hij minder geleden heeft, omdat er geen 2000 behouden worden. Dat betekent het niet. Want de toren Gods tegen de zonde is de toren tegen de zonde van de mensheid. Welke zonde zou u op kunnen noemen die je zou kunnen afzonderen van de uitverkorenen? Zij zijn toch ook het menselijk geslacht? Nee, als het gaat over de kracht van de offeranden van Christus, dan zeggen wij integendeel dat als het Gode behaagd zou hebben, dan zouden alle mensen om dat lijden en sterven zalig hebben kunnen worden. Maar dat heeft God niet behaagd. Het heeft hem behaagd om een deel van het menselijk geslacht zalig te maken. En ze te verkiezen in zijn geliefde zoon. Maar daarom was het wel de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. Die heeft hij gedragen. De volle toren. De volle gramschap. De volle verlating. De volle uitstoting. De verdelging ten einde toe. En dat als de reine, als de heilige, door nood voor de afgescheidene van de zondaar, in wie geen bedrog nog onrecht gevonden is, hij heeft het in zonderheid aan het einde zijns levens in de toren Gods ervaren. Wie zal God zien en leven? Welk mens beladen met zonde zou voor hem bestaan? En hij was beladen met zonde. Hij was beladen als plaatsbekleder, als borg. Moest hij, wilde hij gaan staan waar de slagen vielen, waar het rechtvaardig oordeel God zich voltrok. O, ik geloof in hem die geleden heeft. En die niet gelooft in hem die geleden heeft, die zal verzinken in een eeuwig lijden, in een eeuwige verlating, in een eeuwige jammer. Opdat hij met zijn lijden, ja waartoe? Waartoe? Opdat hij met zijn lijden, als met het enige, een ander is er niet, zoenoffer, rantsoen, het teruggeven van God, aan God van de gerechtigheid, van de heerlijkheid waarop hij recht heeft. Het betalen voor de schuld en de smet der zonde. Het enig zoenoffer. Met ene offerande volmaakt degene die geheiligd worden. Mensen, er is er zomaar één. Probeer je toch niet te handhaven met je eigen lijden, met je eigen dingen die je hebt in dit leven, alsof het nog enig iets zou toebrengen, waardoor je zou mogen zalig worden. Want de verlossing onze ziel is te kostelijk. Die zal een eeuwigheid ophouden. Nee, het kan niet. Wij kunnen Goden niet wedergeven. Het is het enige zoenoffer. Buiten dat zoenoffer is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Met zijn lijden, met zijn enige zoenoffer, ons, nou krijg je de omzwenking, naar de kerk, naar die verlaters van zijn wet die in het dorre moesten wonen, naar de vluchters, de verloochenaars, de miskenners. naar mensen die te stompzinnig zijn om iets te verstaan van de arm des Heer, opdat hij het hun zou openbaren. Ons lichaam en onze ziel, die hier vertoont wat ze eigenlijk is. Want dat vergeten de dokters en de psychologen en de psychiaters, die vergeten dat meestal. Die gaan uit van een bepaald gegeven, maar niet van Gods woord. Dat we al verkankerd eigenlijk geestelijk op de wereld komen. En dat we al ontbindend onze reis voortzetten. Geestelijk kennen wij God niet. Daarom mensen, je moet er ook niet zo gauw naartoe gaan. Je moet bedenken, er is er één die helpen kan in nood. Tuurlijk, je mag voor allerlei kwalen van lichaam en ziel, mag je om hulp vragen en zoeken ook langs de middelijke weg. Maar je moet nooit denken dat zijn zoveel duizenden die worden van binnen aangeklaagd met hun zonden. De een heeft dit gedaan en de ander dat gedaan. En dat wordt te veel. En dan gaan ze mijmeren bij een psychiater en dan worden ze alles, vertellen ze. En dan geeft hij de oplossing niet. Dan gaat hij de ernst van al die dingen gaat hij verkleinen. Dan gaat hij zeggen, oh ja, maar mevrouw of meneer, dat is niets bijzonders. Dat is niet bijzonders. Hebt u dat of dat rapport wel eens gelezen? Oh nee, dat hoort nou eenmaal bij ons mens zijn. Zo moet u dat zien. Vindt u dat niet zo erg dat u dat gedaan hebt? Zo, we zijn toch mensen? Of misschien praat u nog wel zo lang dat het nog goed wordt ook wat we het gedaan hebben. En dan gaan we opgelucht naar huis omdat we de enige niet zijn. We zijn toch met elkaar maar mensen. Maar de oplossing is niet gekomen. Want waar is nu de vergeving? Jezus Christus is gekomen opdat hij ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlosten. Dat is een woord zo zwaar, zo inhoudvol, dat die Godvrezen die gebruiken het met de hoogste eerbied, die strooien er niet mee. In geen geval. Die strooien er niet mee. Omdat ze iets weten, iets, van de schrik des Heeren. De eeuwige verdoeming. Je proeft het aan de klank zelfs van het woord. Het weggeduwd zijn. Buiten alle verbanden. Buiten alle gemeenschap. In een donkerste duisternis. Wanhopig. Uitzichtloos. Godlasterend in het oordeel. En nochtans machteloos. Ons lichaam en onze ziel van die eeuwige verdoemenis verlost. Waar de werker van het kwaad in een jammerstaat moest vallen en hulpeloos sterven. Hoe groot is dan zijn lijden en sterven dat het machtig is om van de eeuwige verdoemenis te verlossen. Dat kan dan ook niet anders betekenen. Met andere woorden, wat Jesaja zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, dat we ook mogen zeggen, de verdoemenis die ons deel moest zijn, is zijn deel geworden. En de beker van Gods grimmigheid is zijn beker geworden. En het weggeduwd zijn uit alle levensverbanden, uit de hemel en van de aarde, uit de kerk en uit het hele leven, tenslotte uit alles wat u denkbaar zou kunnen bedenken. Hij is er buiten gestoten. Hij kwam alleen in het heelal te staan. En er was niets, nog geen ster die zijn weg verlichtte. Geen strohalm om er naar te grijpen. Geen hoop in het zichtbare. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat is de verdoeming. Dat is de volle werkelijkheid van de geestelijke, de eeuwige en de lichamelijke dood. Daar voltrekt zich het vonnis. Aan het einde van zijn leven, opdat hij mij verlos naar lichaam en ziel. Het laatste zou ik nog iets van willen zeggen, maar dat doen we maar niet. Kunnen we misschien de volgende keer, zo de Heere wil, nog een ogenblik bij stilstaan. Met zondag 38 of vraag 38. Laat dit een ogenblik genoeg zijn. En dat we iets door de nevelen heen en het zwakke. Want juist hier gevoelen wij onze grote zwakheid en domheid en dwaasheid. Wie zal dat hoog beleid doorgronden? Een man werd voor hem heen gezonden. Jezus van Nazareth. Jezus die het kruis zal dragen en de schande aandoen. En nu, wat is nu de toepassing? Wat is nu toch voor mensenkinderen de toepassing? Dat is dit. Dat de Heilige Geest dat woord heiligt aan de harten. Zodat waar het nou enerzijds bekend wordt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Heren, niet aan mij. Mij was uw arm niet geopenbaard, want ik keerde me naar mijn eigen weg. Ik heb u miskend, vervreemd van u en van uw verbond en van uw eeuwige genade. Dat ben ik. Maar o, nu hoor ik van hem, van de Heer Jezus, van uw geschenk. Uw eigen kind waar u uw voet op zette en hem ter helle drukte en tenslotte alleen liet hangen aan het hout. Daar hoor ik van. Mag je het ook horen? Daar hoor ik van. En het geloof strekt zich er naar uit en zegt, ach, Heer Jezus, hebt u dat voor zo een gedaan als ik? Ben. Zo'n deugdevernieler, zo'n afwijker, zo'n gruwelstuk, die nooit anders zocht dan zichzelf. En de Heilige Geest rust niet, want de Heilige Geest gaat door om het geloof te versterken, dat het zich uitstrekken naar hen en getuigen. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is toepassing. Toepassing is niet alleen een verhaal verteld. Toepassing is dat je als een verloren zondaar gelooft in hem. Die gode dat rantsoen heeft wedergegeven en de verdoeming van u op zich genomen heeft. Dat is het ook dat Jesaja predikt. Want al zegt hij aan wien, maar toch, door de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. En zij, dat zaad, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En zij zullen, en ieder in het bijzonder, het huis van Levi en van Juda, de mannen en de vrouwen, en ieder in het bijzonder, zij zullen in stilheid bedroefd zijn en zeggen: waarlijk, deze was Gods zoon en ik heb hem niet geacht, maar hij heeft mijn overtreding op zich geladen. Zalig die gelooft dat Jezus is de Christus, de leider, om Gods en om onzentwil. Amen.